Zusters, broeders, goedemorgen. Fijn hier in deze ruimte dat we elkaar mogen ontmoeten en begroeten. En ik zie daar het cameraatje, daar kijk ik maar even naar. In de verwachting dat we allemaal netjes gestreamd worden naar de huiskamer waar u misschien mee luistert en mee kijkt. En zo het een beetje ook meemaakt, de dienst die we hier met elkaar mogen hebben. Mogen de Heere u thuis en ons hier ook rijkelijk zegenen. Ja, het is allemaal wat met de corona. Er is vast wel eens een keertje eerder hier over corona gesproken. Of is dat helemaal een origineel onderwerp? Laat het maar niet gaan doen nu. Ik ga met u naar de Richteren. Want daar ben ik een tijdje terug met u over begonnen na te denken. En we zijn gekomen aan Richteren 15. Het leven van Simson. En dan wil ik met u lezen vanaf vers 9. En dan lezen we het hoofdstuk uit Richteren 15. Ik lees uit de HSV-vertaling. In mijn Bijbel is dat pagina 374. Maar dat is in veel Bijbels heel verschillend. En in veel vertalingen. We lezen: toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Lehi. En de mannen van Juda zeiden: waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden: wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en zeiden tegen Simson: wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen: zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En ze zeiden tegen hem: wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen: zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem: nee, wij zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En zij bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Lehi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas door het vuur verbrand. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson: met een ezelskaak heb ik 1 hoop 2 hopen. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramath Lehi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei: u hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedenen vallen? Toen kloofde God de holte die er in Lehi is en er kwam water uit. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Lehi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer. En mogen hij het zegenen aan ons hart. Het is wel een bijzonder woord als je dat leest zo. wanneer u vroeger de zonderschool hebt gedaan en dus al heel jong mee bent gegaan naar de diensten, dan zal ongetwijfeld ook Simpson wel op het programma van de leiding hebben gestaan om daarover met u te spreken en na te denken. En het is een opmerkelijke geschiedenis. Ja, en als jonge man in ieder geval sprak mij dat spierballige duel aan. En heb je de neiging om van, ga toch door, joh, reken af met. En toen ik wat ouder was al wel inmiddels, maar zo'n 12, 13 jaar en het allemaal in Israël begon te spelen met de oorlogen, heb ik ook wel eens gedacht van de Israëlieten, zet toch door richting Damascus of richting Cairo. Niet zo goed bewust van alle consequenties die daarbij spelen natuurlijk. Simpson sprak en spreekt aan. We hebben erbij stilgestaan natuurlijk. Die prachtige vrouw aan zijn arm. Komen misschien nog wel een keertje tegen. En zo spreekt het aan. Dat wat in zijn leven passeerde. We zetten het voort, onze gedachten. Want Simpson is een type van de Heer Jezus. Als je naar Simpson kijkt, dan ga je dus eigenlijk ook dingen zien met betrekking tot de Heer Jezus. Ja, dat is misschien wel eventjes een overstap die ik nu maak na wat ik zojuist heb gezegd, maar ik geloof dat vast. Maar dat niet alleen, hij is ook een beeld, een type van u en mij, van ons als mensen, als Christus belijdende mensen. En dat is dan eigenlijk ook wel logisch, want dat vloeit uit dat eerste woord. Wanneer hij een type is van Jezus Christus, en wanneer ook wij op Jezus Christus lijken, maak mij een beeld van u, ja, dan komen ook Simpson en wij natuurlijk ergens bij elkaar. Dus straks buiten, dan gaat hij op zoek naar een ezelskinnenbak en u gaat er even langs natuurlijk, hè. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat begrijpt u. Maar wat is er allemaal gebeurd? Simpson was verraden door zijn vrouw. Gebeurtenissen op dat huwelijksfeest wat een week lang duurde. En waar die Filistijnen bij die vrouw kwamen om haar maar te manipuleren, onder druk te zetten. En als jij het ons niet geeft, dan rekenen we af met jouw familie en met jouzelf. Nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen, u weet dat. Simpson, die sloeg 30 Filistijnen dood om te voldoen aan de weddenschap die hij had gesloten. Vervolgens bleek zijn schoonvader, de vrouw van Simpson, aan een ander uitgehuwelijkd te hebben. Simpson die stond daar met zijn geitenbokje op de stoep en kon weer vertrekken. Daarop nam hij wraak, 300 vossen. En hij knoopte ze met de staarten aan elkaar. Ik denk dan, waar vind je 300 vossen zo gauw, die je dan ook nog met de staarten aan elkaar knoopt. Maar ja, het is toch de gewijde geschiedenis en ik heb wel de neiging om te geloven dat het waar is. En het zet natuurlijk wel weer wat meer in vuur en vlam dan alleen maar de oogst die rijp was. Een kettingreactie van geweld stopt niet. Want daarop vermoorden de Filistijnen toch die ex van Simpson, die aan een andere gegeven was, met heel haar gezin, haar ouders en dergelijke. En dat kan Simpson weer niet van zijn kant laten gaan. En hij breekt zich door de Filistijnen de botten stuk te slaan. Dat is dus de gewijde geschiedenis. En dan sta ik hier ook nog iets te vertellen, dat Simpson ook nog een type is van de Heer Jezus en van u en mij. Dat wordt wel lastig, hè? Ja, misschien. We volgen Simpson. Hij ging in de kloof van de rots Etam wonen. Dat wordt ons meegedeeld in ons gedeelte. Hij ging dus wonen in een kloof in de rots Etam. Het woord rots heeft natuurlijk een letterlijke betekenis en zeker ook hier zo in eerste instantie. Dan gaat het om een steenformatie. Een hele grote klomp, een rots, ergens in het land, te midden wellicht ook van andere steenformaties en dergelijke, maar we begrijpen wat daar in de letterlijke zin mee wordt bedoeld. En daarin zit dan blijkbaar ook nog een kloof, een spelonk, waar je een beetje kan schuilen, waar je een beetje kan terugtrekken vanwege de natuursomstandigheden. Maar in figuurlijke zin staat rots voor onze Heer. Er staat rots voor onze God. Het is een beeld van vastheid, van veiligheid. En er is geen sterkere rots dan de rots waarop wij gefundeerd mogen staan, waarop ons leven zijn vastheid heeft gevonden. En in Deuteronomium 32 vers 31 staat het wel heel cryptisch, want hun rots is niet als onze rots. Dus de godheid, de vastheid van de godvijandige machten is niet zo sterk als de rots, de God van Israël. En dat mogen wij direct ook natuurlijk naar ons toe halen. Onze God is sterker, geeft meer vastheid, meer zekerheid. Een absolute, zou ik haast willen zeggen. En dat is wel fijn toch te weten in onze onzekere wereld. En zeker de onzekerheid en de onduidelijkheid en hoe het zich allemaal ontwikkelt in onze wereld is vandaag de dag wel heel erg onzeker geworden. En er zijn mensen die speuren dagelijks alles na wat maar met corona te maken zou kunnen hebben. En het is natuurlijk een vreselijke ziekte. Ik wil het zeker niet bagatelliseren. En het heeft denk ik ook alles te maken met de tijd, en ik bedoel dan de eindtijd waarin wij leven. Maar we moeten ons niet te neer laten slaan. We moeten niet beangst worden voor de weg die wij hier door dit leven gaan. Want onze rots is een vaste rots en is niet zoals die van deze wereld. Wij hebben dat fundament. We onthouden dus dat het woord rots meerdere betekenis kan hebben, die klomp massieve steen of plek van veiligheid en bescherming die we bij God hebben. En die rots, die heeft hier ook een naam, Etam. En daar lees je doorgaans gewoon overheen. Maar waarom zou nou in de Bijbel staan dat die rots Etam heeft? Wat is dat nou voor toegevoegde waarde voor ons om te weten? Het betekent leger of plaats van de wilde beesten. Dat is eigenlijk de betekenis van die plaats Etam, plaats van roofdieren. En dan ga je dat zinnetje nog een keertje lezen met de informatie die we nu hebben verzameld. Dan krijg je zoiets van: Simson ging in een kloof van de rots Etam wonen, en dat wordt dan zoiets als: Simson woonde onder de bescherming van God in de wildernis, tussen de wilde dieren. Dat is eigenlijk wat er staat. Die kloof, die beschermde hem, en dat komt ook in die naam naar voren, maar in een dimensie hoger mogen wij daar een geestelijke boodschap in zien. Hij leefde uiteindelijk onder de bescherming van de Heere God. En zo is ons leven denk ik ook hier op deze aarde. Ik vind het tenminste een prachtig beeld. Wij kennen de wildernis. Nou, buiten hier lopen geen hyena's, er lopen geen beren en geen tijgers en geen leeuwen. Tegenwoordig wel een enkele wolf, heb ik begrepen. Dus ik waarschuw de rode kapjes maar, oppassen. Maar het is buiten eigenlijk veel gevaarlijker. Daar lopen mensen rond. Ja, en mensen zijn denk ik gevaarlijker vaak dan dieren. Mensen die gevoed worden, geïnspireerd worden door boze geesten, door boze gedachten. Vandaag de dag ook steeds meer mensen met een ongeweldig kort lontje. En mensen zijn onverdraagzaam geworden naar elkaar. En u volgt het nieuws ook, dat mensen die ingezet worden om ook die ziekte corona te bestrijden, dat die zelfs uitgescholden worden en erger. We leven in een wereld waar onverdraagzaamheid is naar gelovige mensen zoals u en mij. En dan hoeven wij niet op IS te wijzen, op de jihadisten van de islam te wachten. We leven in een wereld die meer en meer antichristelijk wordt. De hetze tegen de kerk in Staphorst heeft dat wel laten zien. Ik weet niet of u het weet, maar daar waren 600 mensen bij elkaar. 400 zaten in een zaal waar er 2400 kunnen zitten. Dus ik denk dat ze verder uit elkaar zaten dan u. Daarnaast waren nog twee andere zalen waar die anderen over verdeeld waren. Alles was voldaan. En dan hoor je de wereld. En dan hoor ik, ik zeg het maar, Jette op de televisie in de kamer zetten. Dat Staphorst een explosie is van corona. En het wordt blijkbaar maar gevolgd. Ik weet niet of u het weet, maar het RIVM heeft geteld. Die telt voortdurend. 0,3% van de besmettingen vindt plaats in kerken. Dat wil zeggen, 3 op de 1000 besmettingen zijn binnen kerken. Is natuurlijk, je zal het maar krijgen en het overkomen, maar ten opzichte van het geheel is het toch wel erg klein. En dan die hetze. De vrijheden die een christelijke wereld heeft verworven, dat wil ik wel zo stellen, wordt in onze wereld steeds meer terzijde geschoven, genegeerd en het christelijk denken wordt meer en meer verworpen. En wie de christelijke waarden weggooit, die komt onder de macht en de invloedssfeer van de boze. En dat is een dictatuur van geweld. De boze werpt zich eerst op de Jood en dan op de christen. En dat zit ook ingebakken in de term antisemitisme. Sem is de naam waarmee de godsnaam Yahweh wordt aangeduid. En het is die naam die door het volk Israël de wereld ingedragen werd. En het is die naam waarop onze hoop is gebouwd. En het is die naam die deze wereld juist niet wil. En zo leven wij in een gevaarlijke wereld, maar onder de bescherming van die naam. En dat is toch een beetje wat ik daar zo las. Het Simson daar in de kloof, de rots Etam, onder die bescherming van God was, vanwege het gevaar om hem heen. In de wildernis, zo leven wij, maar onder Gods bescherming. Prachtvoorbeeld en ik denk ook een bemoediging voor al Gods kinderen, waar ook en onder welke omstandigheden zij ook in deze gevaarlijke wereld zijn. We denken ook aan de Heer Jezus. We weten, we hebben het niet afgesproken, maar ik heb het hier ook staan, hoe hij gedoopt werd in de Jordaan. Hoe hij met Gods geest werd vervuld. Dat is een prachtmoment wat daar plaatsvindt. Er is een beetje van gezegd, veel meer van te zeggen, maar wat gebeurde er? Onze Heer gedoopt, de hemel gaat open, de drie eenheid inderdaad bij elkaar, en dan wordt de Heer Jezus geleid. Waar naartoe? Naar de wildernis. Hij gaat gebracht worden, geleid worden door de geest naar de woestijn. Om daar in die woestijn verzocht te worden. In de woestijn, in die wildernis, kwam de boze ook nog op hem af. Een gevaarlijke omgeving. Johannes de Doper had diezelfde weg ook al moeten gaan. Ook hij woonde en leefde in de woestijn, in de wildernis. Natuurlijk was dat letterlijk, maar ik denk ook in figuurlijke zin. De zonde heeft Gods prachtige tuin, zijn fantastische schepping, aangetast. En in die schepping, op die schepping is het gevaarlijk geworden. En in die gevallen verwilderde wereld trekt de boze rond. Die zelfs de brutaliteit heeft om Gods eigen zoon aan te spreken, te beliegen. Dat is zijn werk. Dat is zijn leven. De duivel kan niet anders dan beduvelen. Daar wordt hij blij van. Dat is zijn leven. Maar de Bijbel onthult dat hij een mensenmoordenaar van de beginnen is. Natuurlijk kende de Heer Jezus de geschiedenis van Simson. En wist de Heer Jezus dat God Simson had bewaakt en veiliggesteld daar in die rots. We gaan een stapje verder in ons Bijbelgedeelte. De Filistijnen zijn ondertussen door al die gebeurtenissen echt aangestoken. Die branden van boosheid, van haat. En ze trekken op tegen Juda. Vers 9 en 10. Ziet u goed wat er gebeurt? Ze zijn boos op Simson, maar ze vallen zijn volk aan. Dat is een soort antisemitisme, want Simson zien wij dat beeld van de Heer Jezus in vroege vorm. Zij vallen het volk aan dat de naam van God draagt. Het is door het volk dat zij proberen Simson uit te schakelen. En daarom heeft het volk in het verleden zo vaak aangevallen. Daarom trokken de legers van de Assyriërs, van de Babyloniërs, van de Romeinen, van de Grieken, van de Mamelukken, van de Duitsers, van de Arabieren, noem het allemaal maar op, steeds weer naar dat volk toe, door blinde haat gedreven. Omdat dat volk die naam draagt van God. En omdat die volk in haar midden die grote Simson heeft ontvangen. En geïnspireerd door de boze. Is er maar één verlangen. Weg met hen. En zo ook weg met hem. Dezelfde demonie die vandaag geademd wordt door de islamiet. Die vandaag de geesten van de politici in de vergadering van de VN zo dikwijls vergiftigt. Het is een duivelse boosheid die binnenkort opnieuw de legers van de wereld naar Jeruzalem zullen dirigeren. Voor de Endlösung van Hitler, van Himmler. Om het af te maken, de droom van Arafat te verwerkelijken. Van Haman, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, IS, de Turk, de Iranezen, wie allemaal meer zullen hun kanonnen richten op Jeruzalem. Maar er wordt toch aan een vrede gewerkt. En Trump wordt een beetje stilgehouden in de media, want Trump mag niet te succesvol zijn. Die werkt daar toch aan. De Bijbel zegt dat er een schijnvrede gaat komen. En we zien ook de volkeren die nu met Israël die vrede stichten, die lopen langs de lijn die je in Ezechiël ook kunt lezen, wanneer het gaat om de oorlog van Gog en Magog. Heel bijzonder de tijd waarin wij leven. Kan nog weer tot rust komen, kan nog weer, het is altijd een golfbeweging, maar de golven worden hoger, totdat de overstroming niet te stoppen is. Wat leren we nou uit ons gedeelte? Een tragische les. Het volk heeft het toen niet begrepen, heeft het nog steeds niet begrepen. Het volk wordt bedreigd. Hier door de Filistijn, Palestijn. Het volk werd bedreigd toen Jezus op aarde was, de Romein. En het was angst voor de Romeinse overheid die het volk ertoe bracht om afstand te nemen van Jezus. De veiligheid was in het geding, want als deze man zou groeien, dan zou Rome ongetwijfeld komen met alle gevolgen van dien. Het speelde allemaal een rol. Wereldberoemd, of misschien berucht, zijn de woorden van Caiaphas in Johannes 11, vers 49. En hij zegt daar, u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dat is een profetische boodschap. En die wijst op de verlossing die door Jezus mag plaatsvinden voor ieder die tot hem komt. Maar toen koos dus het volk weg met hem, want we willen vrede. En toen de Filistijnen naar Juda kwamen, stapten de Judeërs af op Simson. Weg met hem, want wij willen onze vrede. En er zit een logica in natuurlijk. Dat is een logica van de mens. Het is beter één dan een heel volk. dat is eigenlijk niet te ontkennen. Maar als de logica van de mens is, de logica van de Heere God is heel anders. En daarom is dit uiteindelijk voluit evangelie. Jezus Christus is gekomen, voor onze zonden gestorven. Hij deed verzoening door zijn bloed, overwon de dood. En ieder die gelooft, die mag weten het leven, het eeuwig leven te hebben. Eén voor allen. Doordat Jezus werd verworpen, werd het volk door God verworpen. Ik zeg er nadrukkelijk bij, tijdelijk, een lange tijd, oké, maar niet voor eeuwig. Wanneer de gemeente, en daar mogen wij door geloof, en ik hoop u ook thuis die kijkt en luistert, door geloof deel aan hebben, dan weet u dat er een geheimenis is. Paulus schrijft in Romeinen 11, vers 25, ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dus je moet het wel weten, omdat u niet wijs in eigen oog zou zijn, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, voor een deel, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat betekent dat de Heere God weet en roept uit deze wereld mensen tot de Heere Jezus, wat tot hun behoud zal zijn. En wanneer, mag ik het zo zeggen, de laatste tot geloof komt waarvan de Heer het weet, dan zal de gemeente worden opgenomen. We zullen het vaderhuis binnengaan. En wat zullen we daar een juichende toekomst hebben. En daar zullen we de Heer zien. We begonnen met het lied, nader mijn God bij u. Dat gaat dan gebeuren. Ik heb met mijn vrouw de afspraak gemaakt, want je praat natuurlijk wel eens over dingen. Wanneer ik kom te overlijden, is dat een lied dat in ieder geval gezongen moet worden. Dat is een getuigenis van mij. En ook een getuigenis die ik door wil geven. Dat moment gaat komen, dan zal die hemel geopend worden. En dan zullen wij binnengeleid worden, maar dan gaat de Heer God op aarde verder met Israël. In navolging van Caiaphas, de hoge priester van die tijd, werd Jezus verworpen. Het volk dacht zonder Jezus beter af te zijn. Het volk dacht zonder hem het te kunnen redden en vrede te kunnen realiseren. Niets was minder waar. 40 jaar later, in het jaar 70, kwamen de Romeinen. In 135 werd het helemaal definitief, zoals met het volk werd afgerekend. Zonder Jezus ben je slechter af. Dat is in onze wereld eigenlijk alle dagen zichtbaar. Het Jodendom verwerpt tot op vandaag de Messias Jezus Christus. Met als resultaat de vlucht van het ene land naar het andere land. En een beetje daarvan teruggekeerd nu eindelijk, heeft bepaald ook nog niet de vrede. En zoekt het vrede op politiek gebied, maar ik gaf al aan, dat zal een schijnvrede blijven. Zonder Messias geen rust voor het volk. Op het moment dat het volk tot bekering komt, gaat komen. De Arabische wereld wordt door Allah afgemat. De minaret begint 5 maal daags te schreeuwen. Ik weet niet of u wel eens in een land in het Midden-Oosten bent geweest. Je krijgt geen rust. Met geluidsversterking word je vroeg al uit je bed getrommeld, aangekondigd dat de dag is geworden. En vervolgens moet je dan natuurlijk je gebeden doen richting Mekka. En dat is de wereld van de islam. Je mag daar niet over spreken, je mag het niet aankondigen. Maar het liefst maken zij zoveel mogelijk slachtoffers in de wereld die nog niet onder de islam ligt. En de Franse professeur heeft met de dood moeten bekopen, u weet het, door een gehersenspoelde knaap van 18 jaar, waarvan het zusje al eerder als IS-bruid naar de zogenaamde betere wereld is vertrokken. De westerse wereld ondertussen zakt weg in drank, drugs, vrije seks, zinloosheid. We weten het allemaal. De samenleving wordt uitgehold. En allemaal hebben we de mammon aanbeden. En die stort ons meer en meer, geholpen door corona, in een economische chaos en crisis. We gaan weer naar Simpson. Hij die op de zon lijkt. Een beeld, een type is van de Heer Jezus. Het is vanwege Simpson dat de Filistijnen hun legerkampen tegen Juda oprichten. En Juda dreigt door haar vijanden onder de voet gelopen te worden. Ze raakt in paniek. Denk nog even aan de aanleiding tot deze geschiedenis. Simpson werd geboren omdat de Israëlieten opnieuw en volhardend deden wat niet Gods wil was. Het was hun ongehoorzaamheid en hun ongeloof dat tot al die nadigheid leidde. Zo is dat ook in onze wereld. De wereld zucht omdat de mens, de Jood voorop, God niet wil gehoorzamen. Niet voor Jezus wil buigen. Herstel voor deze wereld, weer de Jood voorop, komt wanneer daar die bekering, die ommekeer zal zijn. Eerst de Jood, ook de Griek, schrijft Paulus. Dat is de Bijbelse volgorde. Maar ook de boosheid van de wereld gaat langs die weg. De Sem, de naam van God. Eerst de Jood en dan de Griek. Wat doen nu de mannen van Juda? Uit hun onderzoek blijkt dat alles samenhangt met Simpson natuurlijk. De Filistijnen zouden niet zo lelijk doen enzovoort als ze Simpson maar aan hen zouden geven of kunnen elimineren. Het principe van Caiaphas is dus eigenlijk al veel ouder. De mannen van Juda leveren Simpson uit. Leveren hem over. Dat is toch beter dan dat het hele volk sterft. Als je de geschiedenis goed leest, besef je dat het Simpson zelf is die zich overgeeft. Hij die pas die 30 Filistijnen had gedood, 300 vossen door het staande koren had gejaagd, een groot aantal Filistijnen de botten had gebroken, hij zou ook hier die mannen van Juda hebben kunnen aanpakken, maar doet hij niet. Hij geeft zichzelf juist over voor zijn volk. Dat is evangelie. Hij laat zich binden. Straks leren we dat die touwen hem niet kunnen binden. Maar hij accepteert die boeien geheel vrijwillig. Denken we toch ook aan de Heer Jezus. Gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders, zodat hij zijn mond niet open. Of tegen Pilatus, die zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven was gegeven. De Marcus. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Net als Simpson die zichzelf gaf, is dat ook zo met de Heer Jezus. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En we kennen allemaal, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Simpson, toch een beetje een beeld van Jezus. Maar hoe pijnlijk. Het volk levert Simpson uit. Zo is ook de Heer Jezus gegeven in de handen van de Romein, die hem gekruisigd heeft. De Filistijnen vinden het fantastisch, komen juichend aanrennen, de vijand in hun macht. Ze zullen hun feestje bouwen. Maar dan wordt de geest van God vaardig over Simpson. De touwtjes vallen af. Hij die gebonden was en schijnbaar niets kon doen, staat op uit de dood. Want de Heer Jezus was overgegeven in het graf. De Heer Jezus zal terugkomen. En hij zal de vijand oordelen. En ze zullen geslagen worden. Simpson slaat 1000 Filistijnen met een ezelskinnenbak. Oorlogsmisdaden. Denk dat die nekte wel een paar avonden zal aanwijden met gasten die er van alles van weten te zeggen. Eén vandaag, de twitteraars, het gebeurt allemaal. Velen hebben een verkeerd beeld van dit verhaal van Jezus. Het idee dat liefde blijkbaar iets is wat alles goed vindt, gedoogt en wel leuk vindt. Maar de Bijbel leert een andere kant van de Heer Jezus. Dat is die kant van het oordeel. Johannes 5 vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. En Jezus zei in Johannes 9, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. En in Openbaring lezen we dat de mensheid vlucht voor het lam. De toren van het lam. We zien in de geschiedenis van Simpson dus allerlei zaken die aanhaken aan de dingen van het leven van onze Heer. Hij is in de wildernis gebracht, maar onder de bescherming van God, die kloof van Ethan. De volken trekken op naar Juda. De Judeërs trekken op naar Simson. Het oordeel volgt voor de Filistijnen. En dan is daar die strijd. En dan heeft Simson dorst. En de Heer Jezus riep vanaf het kruis, mij dorst. Water is natuurlijk uitermate belangrijk en beslissend. We kennen de geschiedenis van het volk. Een droge woestijn. En dat leek het graf voor het volk te worden. Daar is Mozes. Hij spreekt en slaat tot de rots. Daar is hij weer. Mozes is ook een beeld, een type van Jezus. De verlosser die Gods wet en Gods woord overbrengt. En het volk krijgt te eten, leeft. En ze krijgt te drinken. Hier in de geschiedenis wordt opnieuw een bron geopend. En volgens de schrijver toen, is die er nog steeds. Het zou me niet verbazen als daar nog steeds een bron is die water levert. De bron heet bron of fontein van de roepende. En dat is ook precies wat de Heer Jezus doet. Hij roept vanaf het kruis, mij dorst. En hier is Simson weer ineens een type van u en van mij, van christenen. Want hij was uiteindelijk een gewoon mens. En moet leven uit de hand van God. En zo hebben wij ook een dorst. En wij dorsten naar het leven van de Heer. En we hongeren, hoop ik, naar het woord van onze God. En Jezus vanaf het kruis, mij dorst. God heeft in Christus die bron ontsloten. Zoals er een bron ontsloten werd, ook voor Simson. En de Heer Jezus in Johannes 7 lezen dat op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wat een uitnodiging. Wie tot de Heer Jezus komt, zijn dorst zal bij hem gelest worden. Zal zegen ontvangen van de Heer. Wat gebeurt er nu? Richteren 15, vers 20. Hij, dat is Simson, gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. En daarmee wordt voor dit moment, denk ik, dat beeld, die typologie, heel mooi afgerond. Ik heb u meegenomen langs die weg van Simson en is daar tot een volleinding gekomen door de Filistijnen die geslagen zijn, die dorst die bij Simson gelest kan worden, en dan wordt het vrede. Dat is wat de profeet ons leert. Israël verworpen omdat ze Christus hebben verworpen. In grote nood, en uiteindelijk zullen zij roepen tot de Heer, en hij zal komen en hij zal de strijd strijden voor zijn volk, en hij zal vrede brengen voor zijn volk en de volkeren. U hoeft niet zo lang te wachten om aan die vrede deel te krijgen. Die vrede is bereikbaar in geloof voor ieder mens die nu ook tot Jezus nadert. Misschien u thuis, die misschien ook wel toevallig meekijkt vanmorgen. Hebt u vrede? Of bent u ongelooflijk onzeker vanwege het woelen van de volkeren en de wildernis om u heen? Jezus Christus geeft waarachtige vrede met een geweldig perspectief. Moge Hij u en wij ons steeds zegenen. Amen.